Het thema voor deze morgen, er komt een twijgje. Gemeente van Christus, ik sta er elke keer weer van te kijken. Hoe uit zo'n doodse amaryllisbol, waar je helemaal niets aan ziet, waar je helemaal niets voor hoeft te doen, een nieuwe scheut tevoorschijn komt. Een groen sprietje groeit uit tot een lange stengel, tot een prachtige bloem. Misschien heb je er wel een in de vensterbank staan, de kerstattentie gekregen. Misschien nog wel van vorig jaar. Wonderlijk toch, zo'n bol die zo dood is, waar je niets aan ziet, opeens breekt er leven uit voort. En dat is eigenlijk wat Jesaja ziet gebeuren. Een twijgje, een stronk, dor en dood, en opeens ziet hij daar een kiem omhoog komen. En ik zie Jesaja ergens buiten Jeruzalem zitten, misschien wel op de Olijfberg. Hij is nog helemaal vol van de vorige profetie, hoofdstuk 10, het slot. Met angstaanjagende woorden heeft hij de komst van het Assyrische leger geschilderd. Het komt steeds dichterbij. Door de dorpen heen, over de heuvels. En het laat een spoor van vernieling aan, zo beschrijft hij. Ajat, Migron, Michmas, het ene dorp valt naar het andere in handen van de vijand. Rama, Siddet, Gibea slaat op de vlucht. Daar ziet hij de eerste stammen al knakken. Grote bomen die vallen om. De ceders van Libanon moeten het onderspit delven, want niets en niemand is tegen Assyrië opgewassen. Kunnen we lezen zo aan het slot van hoofdstuk 10. Ook Israël en het koningshuis zal onder de voet gelopen worden. De stam van Israël wordt omgehakt. Van Juda zal niets overblijven. Alleen nog een stronk. Meer niet. En ze hebben het nog verdiend ook. Want wat was er gebeurd? Wat is de achtergrond van deze profetieën van 7 tot en met 12? Nou, het noordelijk rijk Israël had met Syrië een verbond gesloten. Ze wilden samen in opstand komen tegen het grote Assyrische Rijk. En ze vragen de koning van Juda om mee te doen. Koning Achas. Maar Achas is bang. Hij ziet het niet zitten. En hij is in grote paniek. En dan komt de profeet Jesaja naar hem toe. En zeg tegen Achas, je hoeft helemaal niets te doen. Vertrouw op de Heere God. Hij zal uitkomst geven. En hij mag zelfs een teken vragen, maar dat doet hij niet. Want hij durft het niet met het woord van God te wagen. En achter de rug om van de koning van Israël, van Syrië, sluit hij toch een verbond met het grote Assyrië. En als hij dat gedaan heeft, gaat het mis. God trekt zijn handen van bescherming af. Het leger komt en gaat verwoestend het land Israël binnenvallen. En komt tot de poorten van Jeruzalem. En wat zal er dan ook nog van Juda overblijven? Het zal net als het noordelijkste rijk worden afgehakt. Er blijft een tronk over. En die woorden dreunen nog na in het hoofd van Jesaja. Hij zit daar vol moedeloosheid op de berg. Hij ziet daar een boomstronk zitten en ineens begint de geest van God tot hem te spreken. Jesaja, zie je die boomstronk? Ja, Heer, die zie ik wel. Doder dan doods. Maar uit die tronk, zegt God, zal ik een nieuw begin maken. Uit de stam van Isaï zal ik een nieuwe leut laten voortkomen. Wat God begonnen is, dat maakt hij af. Hoe diep het volk valt, hoe onmogelijk de weg is, God zet de deur dwars door het oordeel heen, de deur van de hoop open. Jesaja, zie je die stronk, en zal een twijgje uit voortkomen. En weet u, gemeente, dat is nou de Heere God ten voeten uit. Als iedereen zegt, het is over en uit, en je hebt het ook nog verdiend om zo te zeggen, dan is daar opeens God die zegt, maar ik. Hij breekt het onmogelijke open. Zo is dat in ons leven ook. Wat er kapot kan zijn geraakt. Welk doodspoor je bent terechtgekomen. Maar als je naar hem toe gaat. Als je de dingen in zijn hand legt. Dan is hij de God van nieuwe mogelijkheden. Er zal iemand komen, zegt God. Een nazaad van David. Ik zal een nieuw begin maken. En daarover gaat Jesaja 11. Jesaja ontvangt deze profetie over de Messias en zijn vrederijk. En kijk even mee in uw Bijbel. Wat valt op over deze profetie? 3 dingen. En ik begin onderaan. 3 cirkels. Ik begin bij de buitenste cirkel. Het vrederijk. Daar waar de Messias is, dat is wat God belooft, daar wordt iets van het vrederijk zichtbaar in de versen 6 tot en met 9. Dieren zullen elkaar niet meer naar het leven staan. De band tussen mensen en dieren wordt hersteld. Kinderen kunnen spelen met gevaarlijke dieren. Heel idyllisch wordt het getekend. Vers 9. Er komt een dag dat op deze wereld niemand meer kwaad zal doen en verderf zal aanrichten. Als Jesaja daar zit, dan laat God een tipje op lichten van de toekomst, van het vrederijk, van de nieuwe wereld die komen gaat. Jesaja ziet het door de geest geïnspireerd. En wat doet de Messias nog meer als de tweede, de versen 3 tot en met 5? Als hij komt, zal hij recht spreken. Maar zo anders dan mensen dat doen. Wij mensen beoordelen mensen op basis van hoe iemand op ons overkomt. Op basis van wat we van iemand hebben gehoord. Maar deze Nazareth, deze Messias, die kijkt de mensen in het hart. Hij weet wie ze werkelijk zijn. Hij oordeelt niet op basis van wat anderen zeggen, maar hij doet recht. Elke beslissing die hij neemt is getekend door waarheid, zal rechtvaardig zijn. En dat, terwijl de rechtbanken van Israël in die tijd, die rechtbanken gevuld waren met omkoperij en corruptie. Mensen werden geoordeeld op basis van fake news. Maar kijk, zegt God, daar is de Messias. En wat heeft hij om zijn heupen? Gerechtigheid als gordel. Waarheid. Gerechtigheid en waarheid, dat zijn de dingen die de Messias zal gaan uitwerken. Dat hoort bij de nieuwe wereld van God. En wat doet hij nog meer? Dat is de binnenste cirkel, dat is het tweede vers. Op die Messias zal de geest van God rusten. En kijk even mee naar die versen. De geest van de Heere, dat is de geest van wijsheid en inzicht. Je zou kunnen zeggen dat is de intellectuele toerusting. Het is de geest van raad en sterkte. Dat is de praktische toerusting, dat is moed om de taak uit te voeren. En als derde de geest van kennis en de vrezen van de Heere. Dat gaat over de intieme omgang met God. En dat zijn hele bijzondere woorden. Wist u dat in het buurland Engeland deze woorden altijd gelezen werden bij de installatie van rechters en magistraten? Want zij hadden de geest van God nodig om recht te kunnen spreken. Om eerlijk en rechtvaardig te kunnen handelen. En deze woorden van Jesaja 11 vers 2 zijn ook altijd uitgesproken gezongen bij de kroning van koningen en koninginnen in Engeland. Wat bijzonder eigenlijk. Wat diep, dat wij mensen niet kunnen zonder die toerusting van Gods geest. Nou, die rust ten volle op de Messias. En wat maakt deze profetie zo bijzonder? Nou, dat is het woordje twijgje, netzer in het Hebreeuws. En dat komt van dezelfde stam als Nazareth. En het woord Nazarener betekent twijgje of tak. Het is Matthäus die terug heeft gekeken en gezegd, deze twijg, dat is Jezus. Zo zegt hij het in Matthäus 2. Hij ging wonen in de stad Nazareth en ging in vervulling wat gezegd is door de profeet. Hij zal een Nazarener genoemd worden. Matthäus kijkt terug en zegt, die beschrijving van Jesaja 11, dat zien wij oplichten in onze heiland. Alle 3 de aspecten. En ik trek de lijn vanmorgen even door, gemeente. Want als wij met de Heer Jezus verbonden zijn, dan gaan we iets van die profetie ook in ons eigen leven zien. De Heer Jezus en wat hij geeft, dat vrederijk. Veel van deze profetie staat nog uit, zeker. Israël wacht erop. Ja, de wereld wacht op wat gaat komen. Maar iets ervan wordt zichtbaar in de kring van mensen rond de Heer Jezus. In de kring van de gemeente. Ik dacht ook even aan het avondmaal. Wat is dat toch eigenlijk bijzonder? Zoveel verschillende mensen. Als we zijn, verschillende levensgang, verschillende achtergronden. We zitten aan diezelfde tafel. We hebben één ding samen gemeenschappelijk als het goed is. Het geloof in de Heer Jezus. We eten één brood, drinken uit dezelfde beker. Dat is iets van het vrederijk. Je kunt geen ruzie met je broeder en zuster hebben als je naast hem of haar aan de avondmaalstafel zit. Verschillen worden opgeheven. En iets van de vrede van God daalt neer. Zo bijzonder. Je zit midden in de turbulentie, maar je gaat aan tafel en er komt een diepe vrede over je. De vrede van de Messias. Een voorsmaak. En het tweede, dat was de tweede cirkel, de Heer Jezus doet recht. Ook dat is zo bijzonder. Die Messias die oordeelt niet naar wat hij ziet, naar wat hij van mensen over jou of over mij hoort. Maar hij kijkt naar ons hart. Eén vraag. Of wij hem lief hebben. Vraagt vanmorgen ook aan jou en mij. Heb je mij lief? Heb je mij werkelijk lief? Maar dieper dan Jesaja 11. Gemeente, is Jezus niet degene die het oordeel, die oordeelt. Maar dieper dan Jesaja 11 is hij degene die het oordeel draagt. Daar spreekt het avondmaal van. Al onze ongerechtigheden, ons ongeloof, wat zit er in je hart? Lauwheid, twijfel. Hij heeft het allemaal gedragen aan het kruis. De rechter, dat is de redder. Die zijn leven gaf. Ik voor jou. Dat is het avondmaal. Wat wij niet kunnen, heeft hij gedaan en hij deelt het uit. Verzoening met God, vrede met God. Je zou kunnen zeggen, in het brood en de wijn biedt hij zich opnieuw aan. Heer, hier ben ik. En dan het derde, Jesaja 11, vers 2. Ook dat zul je ervaren. Als je de toevlucht neemt tot hem, dan schenkt hij je zijn geest. Dan kun je aan die tafel gesterkt worden met de geest van wijsheid en inzicht. En je gaat naar huis en je gaat aan de week beginnen. En je denkt, nu zie ik het. Zomaar opeens gaat er een venster open. Of je ontvangt moed om eindelijk met die zonde te breken. De moed om naar een broeder of zuster toe te gaan. De geest van raad en sterkte. Dat wat je elke dag nodig hebt, dat geeft hij mild en overvloedig, zonder verwijt. Maar vooral de geest van de kennis en vrezen des Heren. Hij herstelt de intieme omgang die er mag zijn met onze Vader in de hemel. Vorige week, dat wat in het paradijs verloren is gegaan, dat herstelt hij. Daar laat hij in delen aan zijn tafel. Hij voedt met brood en wijn, met de woorden van God, de intieme omgang met de Vader. En je gaat het weer zien, ja, hij is het. Lieve mensen, horen in de profetie van Jesaja dus een uitnodiging van God. Het verlangen wat uit deze profetie spreekt, wat hij in de wereld wil uitwerken, dat begint hij uit te werken bij zijn kinderen. Bij degene die bij hem, bij de Messias aan tafel gaan. Het is het verlangen van God om wat hier beschreven wordt uit te werken. In de kring van de gemeente en daarbuiten. Vanmorgen horen we dat hij tegen ons zegt, kom, want alle dingen zijn gereed. Laat je aan tafel verzadigen met het beste dat God je kan geven. En dat is de Jezus zelf. Amen.